Ja, dat klinkt nogal geheimzinnig, hè, zo'n onderwerp. 7 momenten uit de heilsgeschiedenis. Maar het bijzondere is dat die gebeurtenissen waar we het over gaan hebben, bij al die 7 keren op hetzelfde tijdstip van de dag plaatsvonden. Nou, dat klinkt geheimzinnig, maar zo is het niet. In het Nieuwe Testament wordt dat tijdstip met name genoemd. Dan heet het het 9e uur. Nou, volgens de toenmalige dagtelling betekende dat 6 uur precies rond de middag valt. Je begint bij 0 uur te tellen als de zon opgaat. Als de zon ondergaat is het 12 uur. Dus 9 uur is precies halverwege de middag. In het Oude Testament, in de Tenach, zoals de Joden het noemen, daar wordt dat genoemd de tijd van het avondoffer. In Israël, in de tempel, ook voor die tijd al in de tabernakel, was het gewoonte dat er 2 keer op een dag een offer werd gebracht. Een morgenoffer en een avondoffer. Dat vindt u in Exodus 29. En dat was in beide gevallen een 1-jarig lam, een jonge ram, die geofferd werd. En als God die lieflijke reuk van dat offer rook, dan dacht hij, ach, Israël is nou eenmaal wat het is, beter wordt het niet, maar ik ga toch bij dat volk wonen, want ik hou van ze. En zo woont God eigenlijk ook bij ons. Niet omdat we zulke geweldige, brave, goede mensen zijn, maar omdat hij van ons houdt. Hij houdt ook van zijn nieuwtestamentische volk. Maar daarmee is dat tijdstip van dat avondoffer heel belangrijk geworden. Nou zegt u 's avonds, dat is toch wel anders dan 3 uur 's middags. Maar in de praktijk betekende dat toch dat zo die tweede helft van de middag was. Bij de instelling van het allereerste offer dat Israël bracht, dat weet u misschien wel, dat is het paasoffer. Pesach in het Hebreeuws, Pasen noemen wij dat. Dat paascha-offer, dat is het eerste dat als offer wordt genoemd in de Bijbel. En zo schreven de rabbies daar ook over. Ook al was het een heel uitzonderlijk offer. Er kwam nog geen priester aan te pas, want die waren er nog niet. Er waren geen altaren. Het gebeurt ook niet bij de Sinaï. Het gebeurde niet in het land Israël. Het gebeurde in Egypte. Maar dat paasoffer, dat vindt u in Exodus 12, was van geweldige betekenis. Het was de basis voor de verlossing van dat arme slavenvolkje Israël uit Egypte. Ze werden niet verlost omdat ze zo braaf waren. Ze werden ook niet simpelweg verlost door de geweldige kracht van God. Dat ook, maar op basis van het offer. God nam dat volk aan op grond van dat plaatsvervangende lam dat stierf in plaats van dat volk. Dat is de betekenis van het offer. Het offer sterft en daarom mag jij blijven leven. Een ander, dat is dat offerdier, sterft in jouw plaats. En dat begint met Pasen, met Pasen. Met dat paasoffer zegt God als het ware, ik wil bij jullie komen wonen. Om wat dat offer voor mij betekent. Vanwege de lieflijke geur van dat offer. Nou staat er in de Bijbel, in de Statenvertaling, dat offer van Pasen met Pesach, in die paasnacht toen Israël Egypte verliet, dat offer gebracht werd tussen 2 avonden. Nou, dat is een hele geheimzinnige uitdrukking. Het doet een beetje denken aan het Engelse twilight. In het Nederlands had je vroeger het woord tweedonker. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dat betekent tussen licht en donker in. En moderne vertalingen zeggen dan ook dat offer werd gebracht in de avondschemering. Nou ja, later ging dat toch ongeveer betekenen in de tweede helft van de namiddag. Want het is hetzelfde als dat derde uur in de middag. Dat 9e uur van de dag. Nou, dat is een ingewikkelde inleiding. Maar waar het op neerkomt, dat is dat er elke keer opnieuw iets bijzonders gebeurde om 3 uur 's middags. Op die tijd van het avondoffer. Ik zei al, de eerste keer was dat het paasoffer bij de uittocht uit Egypte. Maar eigenlijk werd dat elke dag herhaald door dat dagelijks offer dat om 3 uur 's middags werd gebracht. Later ging men dat noemen het mincha, zo heet het tegenwoordig eigenlijk nog bij de Joden, het middaggebed. Maar dat gaat dus terug op dat gebed met die offers die om 3 uur 's middags gebracht werden in de tempel, toen de tempel nog bestond tot het jaar 70. We zullen daar straks nog wel op terugkomen, want dat is natuurlijk een heel belangrijk moment. Maar misschien moet ik eigenlijk, ik ga dat niet in geregelde volgorde, in chronologische volgorde behandelen, die zevende. Ik ga meteen naar gebeurtenis nummer 5. Want dat is het moment dat Christus sterft aan het kruis. Dat was met Pasen. Veel uitleggers zijn het erover eens dat dat het moment was waarop in de tempel al die paaslammeren van de Israëlieten werden geslacht. Om 3 uur 's middags, het 9e uur van de dag. En dat was precies het moment dat de Heer Jezus stierf aan het kruis. Hij was het ware lam van God, het ware paasoffer. Toen hij voor het eerst in de openbaarheid verscheen, zei Johannes de Doper van hem: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Merkwaardig om een mens een lam te noemen, maar zo was het. Zo was het al in Jesaja 53 gebeurd. Als een lam wordt hij ter slachtbank geleid. Elke keer, 's morgens en 's avonds, als er een lam geslacht werd, en dan was dat een vooruitwijzing naar dat ene ware lam dat op Golgotha geofferd werd. Jezus Christus, die stierf op die 9e uren, zoals het zo mooi heet. We kunnen nalezen in Matteüs 27. Op het 6e uur kwam er een periode van 3 uren dikke duisternis. Dat was geen zonsverduistering, want het was volle maan. Het was Pasen, dat is altijd met volle maan. De zonsverduistering kan niet. Er was een duisternis die door God gegeven was. Alsof hij dat wat er op het kruis gebeurde wilde onttrekken aan de brutale blikken van de mensen. Het was een zaak tussen hem en het lam, Christus, het offer. Paulus zegt later, zo mooi in 1 Korinthe 5, ook ons paaslam, Christus, is geslacht. Laten we daarom feest vieren, want op het paasfeest in Israël, dat wordt elk jaar herhaald, volgt het feest van de ongezuurde broden. Dat was een hele week feest. En daarom zegt Paulus, en die maakt het dan geestelijk toegepast voor ons, ons paaslam is geslacht en laten wij daarom ons leven lang als het ware feest vieren. Als met ongezuurde broden, dat ga ik nou allemaal verder technisch niet uitleggen, maar laat het feest zijn omdat ons paaslam is geslacht. Als je je daaraan toevertrouwt, als je je daaraan overgeeft, als je dat in geloof voor jezelf aanvaardt, dan hoef je niet meer bang te zijn dat jouw zonden nog tussen jou en God instaan. Want door dat paaslam zijn al die zonden voor altijd weggedaan. En dan sta je frank en vrij, dan sta je rein voor God, zonder zonde. God ziet jou als bekleed met de heerlijkheid van dat paaslam, dat al jouw zonde heeft weggedaan. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat een geweldige uitspraak. Nou, daartussen zit dus een geweldige boog. Die eerste paasnacht, misschien wel een kleine 1500 jaar voor de dood van Christus, zoveel tijd zat ertussen, dat eerste paaslam in die nacht dat Israël uit Egypte werd verlost. Waarmee God zei, ik kan jullie alleen verlossen, ik kan jullie alleen uitleiden uit de slavernij, ik kan jullie alleen naar het beloofde land brengen op grond van dat bloed van het paaslam. En dan een kleine 1500 jaar later sterft het ware paaslam op Golgotha. Op hetzelfde tijdstip, 3 uur 's middags. Dat is zo bijzonder. En waarom heb ik dat nou eerst genoemd? Want ik ga nou weer terug naar het Oude Testament. Omdat bij die andere gelegenheden die we nu gaan noemen in het Oude Testament, je elke keer moet bedenken, hé, het bijzondere zit hem daarin dat hier iets gebeurt op het moment dat het avondoffer in de tempel wordt geslacht. En dat is hetzelfde moment waarop Christus gestorven is aan het kruis. Het 9e uur van de dag. De tijd van het avondoffer. Nou, ik ga u uit het Oude Testament 3 voorvallen noemen. Uit het Nieuwe Testament 2 voorvallen. En ik heb Pasen al genoemd en het sterven van Christus al genoemd. Dat zijn er samen 7. Dus 3 momenten uit het Oude Testament. En het eerste daarvan, ik zal u keurig de Bijbelteksten erbij geven, is in 1 Koningen 18. We zijn op een dieptepunt in de geschiedenis van Israël aangeland. Israël is al lang en breed in 2 delen uit elkaar gevallen. De 10 stammen en de 2 stammen, oftewel het Noordelijke Rijk en het Zuidelijke Rijk. En in dat Noordelijke Rijk is men ver, ver, ver van God vandaan gedwaald. En wat er dan altijd gebeurt is, dan gaan ze de afgoden dienen van de heidenen. De Baal, dat was die afgod van Kanaan. Alsof die beter kon helpen, alsof die beter kon zegenen dan de God van Israël dat kon. En dan ontstaat er, dan staat daar een profeet op, een van de grootste, misschien de grootste na Mozes, de grootste van het Oude Testament, de profeet Elia. Ik noem ze samen, want in het Nieuwe Testament weet u dat ze samen met Christus verschenen zijn op de berg der verheerlijking. Mozes en Elia samen met de Heer Jezus. Maar nou terug naar 1 Koningen 18. Elia is die geweldige profeet die het hele volk met de koning erbij uitdaagt, koning Achab, uitdaagt om op de berg Karmel zich te verzamelen. En daar komt een enorme massa volk bij elkaar. En Elia plaatst zich voor deze uitdaging. Wat willen jullie? Willen jullie de ene ware God gaan dienen? Of willen jullie bij die afgoden blijven? Weet je wat? We gaan er een weddenschap van maken. Daar zijn die honderden Baalspriesters. En hier ben ik. Ik vertegenwoordig de God van Israël. En zij vertegenwoordigen de Baal. En die weddenschap is dit. Zij bouwen een altaar, ik bouw een altaar. En dan gaan we allebei bidden tot onze God. En de God die vuur uit de hemel geeft om dat offer dat op het altaar ligt te verteren, dat is de ware God. Nou, dat vinden ze wel een goed plan, mooi plan. En dan wordt daar uitvoerig beschreven hoe die Baalspriesters smeken en bidden en zichzelf in hun vlees snijden om God Baal maar te bewegen op hun gebed antwoord te geven. En Elia steekt zelfs de draak met zijn. Hij zegt, nou misschien slaapt hij wel, misschien is hij op reis, misschien zit hij op de wc. Ja, dat staat er ook nog echt. Maar het helpt allemaal niks. En dan is Elia aan de beurt. Ik moet je even zeggen, ik vind dat zo'n ongelooflijk verhaal. Omdat wij achteraf weten wat er gebeurde. Maar je moet maar Elia zijn. Als eenling tegenover die hele massa van het volk. En dan dit durven zeggen. Als ik nu tot God ga bidden, dan komt de vuur van de hemel. Maar hij wist dat hij de eer van God verdedigen moest. En dat God aan zijn kant stond. Hij had dit in overleg met de Heere God zo gedaan. Maar nou komt het belangrijke. Als Elia aan de beurt is en hij gaat bidden dat de vuur uit de hemel mag neerdalen. Dan staat er uitdrukkelijk bij. In vers 36 van 1 Koningen 18. Dat het de tijd van het avondoffer was. Dat avondoffer werd gebracht in Jeruzalem. In het tweestammenrijk. Dat is een heel eind van de Karmel vandaan. Er werden op dat moment 2 offers tegelijkertijd gebracht. Het gewone alledaagse offer in Jeruzalem. En dat bijzondere uitzonderlijke offer dat Elia bracht op de berg Karmel. En precies op de tijd van het avondoffer bidt Elia en het vuur daalt neer uit de hemel en verteert dat offer. Elia had dat hele altaar met dat offer drijfnat gemaakt, zodat ze hem niet konden beschuldigen van goocheltrucs. En ondanks dat daalt dat vuur neer en verteert zelfs dat water, dat verdwijnt als damp. En dat offer wordt in brand gestoken en verteerd. En die hele menigte begint te juichen. De Heere is God. Dat wil zeggen, ze noemen hem bij de naam waarmee ze zeggen, de God van Israël, dat is de ene ware God. En waarom gebeurde dat nou op de tijd van het avondoffer? Omdat de Bijbel daarmee wil zeggen, kijk eens, het gaat niet zozeer om dat offer op de Karmel. Dat was een extraatje. Dat was niet het gewone offer. Het gewone offer is in Jeruzalem. Dat is het offer dat spreekt van het offer van Christus. Het wonder dat daar gebeurt op de Karmel. En die bekering van dat volk is niet denkbaar zonder het offer van Christus dat 1000 jaar later zou plaatsvinden. Dat is elke keer weer de eigenlijke grondslag voor al Gods handelingen met zijn volk. Hij neemt dat volk weer in genade aan. Dat volk bekeert zich weer tot hem. God had ook kunnen zeggen, ik heb genoeg van jullie. Het is elke keer met jullie hetzelfde. Ik wil niks meer met jullie te maken hebben. Maar dan kijkt hij naar dat offer dat in de tempel gebracht wordt. Waarvan de liefelijke geur, staat er zo mooi, tot hem opsteeg. En dan strijkt God met eerbied gesproken weer met zijn hand over zijn hart. En hij zegt, ik neem jullie weer aan in genade. En wat daar gebeurde op de Karmel is een vooruitwijzing naar het grote herstel van Israël in de eindtijd. Het is al een wonder dat Israël hersteld is in zijn eigen land. Had nooit iemand durven dromen dat dat denkbaar zou zijn en het is toch gebeurd. En in dat land zijn ze nog lang niet allemaal teruggekeerd naar de God van Israël. Dat wonder moet nog steeds plaatsvinden. En ten diepste zal dat pas plaatsvinden als Christus zelf terugkomt. Maar als hij terugkomt, dan zal God dat volk aannemen. Niet alleen maar omdat hij hun zonde door de vingers ziet, maar om datgene wat er 2000 jaar geleden in Jeruzalem is gebeurd. Waar het ware paaslam is geslacht, zodat God in erbarmen zich tot dat volk kan neerbuigen. En het kan aannemen en kan herstellen. Een andere gebeurtenis, die vindt plaats tijdens de Babylonische ballingschap. Eerst zijn die 10 stammen in ballingschap weggevoerd in het Assyrische Rijk. En later ook de 2 stammen. Toen was hun toestand alweer zo ontzettend beroerd dat zij weggevoerd werden naar Babel. En die 2 stammen zijn daar 70 jaar gebleven. En als die 70 jaar bijna voorbij zijn, dan is daar weer zo'n godsman. Wat is de geschiedenis van Gods volk zonder godsmannen? Die op het juiste moment optreden. God gebruikt ze. Hij heeft ze niet echt nodig, hij kan het ook zonder. Maar hij gebruikt zulke bijzondere godsmannen. En die profeet heet Daniel. En Daniel, die kijkt op zijn horloge en die denkt, hé, de 70 jaar zijn bijna voorbij. Want dat was beloofd door de profeet Jeremia. Het zou 70 jaar duren. En hij denkt, die tijd is bijna voorbij. En dan zegt hij tegen de Heer God, hé, u hebt het beloofd, u moet ons terugbrengen. Nee. Hij gaat heel ootmoedig naar God toe. En hij zegt, we hebben zwaar gezondigd. Het is onze eigen schuld dat we in de ballingschap in Babel zijn terechtgekomen. Heere God, wilt u zich over ons erbarmen? Wijs ons de weg. Hoe gaat het verder met dit volk? Wat zijn uw plannen met ons? Mogen we nog op uw genade rekenen? En dan komt er een engel bij hem die hem antwoord gaat geven. En nou weer het spectaculair. U kunt het lezen in Daniel 9 vers 21. Het gebeurt op de tijd van het avondoffer. En u kent nou een beetje de geheimtaal van de Bijbel. Dat betekent, terwijl normaliter, die tempel was toen verwoest, toen kon dat helemaal niet meer. Maar normaliter zou dan op dat tijdstip het offer zijn gebracht in de tempel te Jeruzalem. Maar de geheimtaal van de Bijbel zegt, het is alles vanwege het offer van Christus. Als God ook dit keer weer genadig is over Israël, dan is dat niet omdat ze zo braaf zijn of niet omdat hij het nog eenmaal beloofd heeft, maar dan is dat op die basis. Dat is geheimtaal. Maar in dat hoofdstuk Daniel 9 zegt de Heere God op de tijd van het avondoffer, waar alles beslist wordt, want door het offer kan God het volk genadig zijn, op die tijd komt de engel bij Daniel. En die zegt, Daniel, ik zal het je uitleggen hoe het zal gaan. En dan vertelt hij die profetie van de 70 jaarweken, 490 jaar, daar gaan we verder niet over uitweiden. Dat is een onderwerp voor zich. Maar het belangrijke is, het was de tijd van het avondoffer. God gaat opnieuw zijn volk genadig zijn. De 2 stammen, en daar zaten ook allerlei mensen van de 10 stammen tussendoor, die werden teruggebracht uit Babel voor zover ze wilden. Want een heleboel bleven achter, die hadden helemaal geen belangstelling. Voor zover ze wilden zijn ze teruggebracht. Ze hebben zich daar weer vermenigvuldigd in het beloofde land. Op grond van het offer. Luister, voor ons als christenen is het precies hetzelfde. God is ons genadig om niet omdat we zulke fatsoenlijke mensen zijn, maar op grond van het offer van Christus. Dat offer van Christus is de basis voor het herstel van Israël. Het is de basis voor elke vernieuwing en elk herstel in de loop van de geschiedenis van de kerk. Het is de basis uiteindelijk voor het herstel van de hele wereld. Daarom zei Johannes de Doper, het lam Gods dat de zonde uit de kosmos afschaft. Dat zei hij letterlijk. Uiteindelijk gaat de hele wereld daarvan profiteren. De hele kosmos, het hele heelal. Van datgene wat Christus heeft volbracht. En dan nog de derde gebeurtenis uit het Oude Testament, uit Ezra 9. Dan zijn we weer terug uit Babel. We zijn weer in het beloofde land. Er is een begin gemaakt met het herstel van de tempel. Ach, alles lijkt weer bij het oude. Maar de toestand in Israël is zo belabberd. Want moet God toch een eindeloos geduld gehad hebben met Israël? Nou ja, dat ga je ook beter begrijpen als je ziet hoeveel geduld God met de kerk heeft. Dat wil zeggen hoeveel geduld God met ons heeft. En dan ga je ook langzamerhand beter begrijpen dat al dat geduld van God niet is omdat hij nou eenmaal zo geduldig type is, maar op grond van het offer van Christus. Maar ook toen was de toestand weer helemaal verkeerd. Waarom? Heel veel van die Israëlieten hadden vrouwen uit het heidendom genomen. Buitenlandse vrouwen die niet bij Gods volk hoorden en van God ook niks wisten en ook niet van Gods niks wilden weten. Die kinderen, die spraken niet eens de Hebreeuwse taal, die spraken de taal van de heidenen. En daarmee was het heidendom met al zijn afgoderij weer binnengeslopen. Het was weer zo'n ellendige situatie. Je wordt er doodmoe van. Je zou zeggen, God moet er doodmoe van worden. En dan zie je in hoofdstuk 9 van het boek Ezra, dat die man Ezra, de schriftgeleerde, zich daarover verontmoedigt tegenover de Heere God. En dan staat erbij, in hoofdstuk 9, vers 4 en 5 van het boek Ezra, dat gebeurde op de tijd van het avondoffer. In de geheimtaal van de Bijbel betekent dat God gaat zich opnieuw erbarmen over Israël. Niet omdat hij nou eenmaal zo goedig is, want God haat het kwaad, maar op grond van dat offer. Op grond van dat offer, dat is een stille verwijzing, de tijd van het avondoffer, terwijl dat in het herstelde in het nieuwe Jeruzalem toen weer een offer gebracht werd, op precies datzelfde moment toen de lieflijke geur ervan omhoog steeg naar de Heere God, op dat moment gaat God antwoord geven aan Ezra. Dat gebeurt daardoor een profeet die opstaat en die gaat vertellen wat ze moesten doen. Ze moesten al die heidense vrouwen wegsturen. Breken met dat verschrikkelijke heidendom, met die afgoderij. Ze moesten terugkeren tot de God van de Bijbel. Dus het is niet alleen maar Gods genade. Israël moet ook steeds wat doen. Geldt voor ons ook. God is genade naar ons toe. Maar wij moeten ons wel bekeren tot die God en breken met het kwaad om hem te gaan dienen. Dat is de andere kant van de zaak. Nou, wat overblijft, dat zijn nog twee voorbeelden uit het Nieuwe Testament. We hebben net die drie voorbeelden gezien. Eén van voor de ballingschap, onder Elia. Eén tijdens de ballingschap, onder Daniel. En één na de ballingschap, onder Ezra. En in het Nieuwe Testament hebben we totaal drie voorbeelden van het negende uur. Het getal zeven, dat kun je heel vaak splitsen in 4 en 3. In dit geval 4 in het Oude Testament, 3 in het Nieuwe Testament. Over het eerste daarvan hebben we gesproken, dat is het offer van de Heer Jezus. En er blijven er nog 2 over. En die vind je allebei in het boek Handelingen. En die 2 zijn heel bijzonder, omdat ze eigenlijk in de kiem het hele verdere heilsproces van God samenvatten. Want het ene geval gaat over Israël. En het andere gaat over de volkerenwereld. Want sinds dat Christus in de wereld is gekomen, gaat het niet alleen maar over Israël, maar gaat het ook over de volkerenwereld. Anders waren wij er ook niet. Wij zijn die grote gemeente die God uit alle volkeren verzamelt tot zijn eer. Gemeente van Christus. Verdeeld over vele kerken en kringen, dat is dan jammer. Maar het is wel, voor zover men de Heer lief heeft en hem dient, die ene kerk, die ene gemeente van Christus. Nou, eerst Handelingen 3. Daar gaat het over Israël. Dan lees je tot je verbazing misschien wel dat Petrus en Johannes op het negende uur naar de tempel gaan. Waarom gaan ze op het negende uur naar de tempel? Omdat dan het avondoffer werd gebracht. Dat betekent een hele samenkomst. Net zoals veel katholieken elke ochtend naar de kerk gaan. Zo gingen heel veel Joden in de middag, op dat negende uur, naar de tempel. Want dat was een hele plechtigheid. Het offer werd gebracht, de priesters, er was een heel zangkoor. De Heere God werd groot gemaakt en velen namen daaraan deel. Nogmaals, ik zei dat in het begin, vandaag heeft Israël dat ook, alleen er is geen tempel. Dus nu is het alleen maar gebeden en lofprijzingen, het mincha. Waarom gingen Petrus en Johannes daar naartoe? Sommigen zouden denken, die hadden daar toch niks meer te zoeken. Als je christen bent geworden, dan heb je toch met die hele dienst in de tempel niks meer te maken. Fout. Petrus en Johannes zouden vreemd opgekeken hebben als jij tegen ze gezegd had dat ze van de ene godsdienst waren overgegaan naar de andere godsdienst. Van het jodendom waren overgegaan naar het christendom. Heel veel christenen beweren dat. Heel veel joden beweren dat in feite ook. Maar Petrus en Johannes waren gewoon joden gebleven. Ze heten nog steeds Shimon en Yohanan, om het even bij hun Hebreeuwse namen te zeggen. Ze waren nog steeds joden, maar ze waren joden die de Messias hadden leren kennen. De Christus, die hem hadden liefgekregen, die zijn dienstknechten waren geworden, zijn volgelingen. Daarin verschilden ze van die andere joden. Maar als er een dienst was in de tempel, dan namen ze daar graag aan deel. Dat heeft de apostel Paulus ook zijn hele leven gedaan. In hoofdstuk 28 kan hij tegen de Joodse leiders in Rome zeggen dat hij nooit gehandeld heeft tegen de godsdienstige gewoonten van Israël. Dat mogen heel veel christenen zich wel eens ter harte nemen. Joden blijven Joden. Als ze tot geloof komen in de Messias, dan zijn ze bij wijze van spreken Joodser dan ze ooit tevoren waren. Want ze hebben ook nog eens een keer de Messias van Israël leren kennen. Niks ervan dat ze naar een andere godsdienst zijn overgegaan. Dus Petrus en Johannes gaan naar de tempel. En u weet wat daar gebeurt. En anders vertel ik het u. Daar is daar een man, een verlamde man, die aan de ingang ligt en die bedelt om geld. Hij is een bedelaar. Zoals met heel veel mensen dus het geval was die normaal niet hun brood konden verdienen vanwege hun lichamelijke handicap. En Petrus kijkt hem aan en zegt, zilver en goud heb ik niet, vriend. Maar ik heb wel iets anders. En dat ga ik je geven. En hij zegt tegen die man, sta op en wandel. Mooi, hè? Die man had ook kunnen zeggen, ik lig hier niet voor niks, dat kan ik helemaal niet. Nee, hij doet het. Hij staat op en wandelt en gaat juichend en jubelend de tempel binnen. Hij is genezen. Die man weet niet wat hem overkomt. Nou, je kunt je voorstellen, daar verzamelt zich een hele menigte rondom die genezen man. Iedereen kende hem, iedereen wist dat hij daar altijd zat en nou is hij ineens genezen. En Petrus gaat die geweldige menigte toespreken. En de grote betekenis van die toespraak van Petrus, die is dat het daar gaat om Israëls toekomst. Petrus zegt, als jullie nu alsnog, de vorige keer hebben jullie de kans voorbij laten gaan, toen Christus op aarde was, hebben jullie hem niet aangenomen, maar het kan alsnog. Als jullie hem nu aannemen, dan komt hij terug en dan zullen de tijden van het grote herstel aanbreken. De tijden van de verkwikking noemt hij dat. Dat is het Messiaanse Rijk. Dan wordt het vrede en gerechtigheid op aarde. Dit is zo bijzonder. Want die boodschap is altijd hetzelfde gebleven, al 2000 jaar lang. Alleen heeft Israël er nog nooit gehoor aan gegeven. Afgezien van losse personen, individuen. Dat was toen bij Petrus ook zo in Handelingen 3. En dat is door de eeuwen heen altijd zo geweest. Er zijn altijd Joden geweest die het gezien hebben en Jezus hebben aangenomen. Maar niet de massa. Hoewel, ik hoor ergens dat er misschien nu al op aarde 1 miljoen Jezusgelovige Joden zijn. Men noemt dat Messiaanse Joden. Dat is eigenlijk niet een correcte titel, want alle orthodoxe Joden verwachten de Messias. Maar laten we maar zeggen, 7 Jezusgelovige Joden. Het komt eraan, het is bezig. Maar het zal pas zijn vervulling vinden als Christus terugkomt. Dan breken die tijden van herstel aan, die tijden van verkwikking. Het Messiaanse Rijk van vrede en gerechtigheid. Maar nou terug naar het begin van Handelingen 3. Wanneer gaat dit gebeuren, vrienden? Op de tijd van het avondoffer, het negende uur. Daarom waren Petrus en Johannes daar, om dat avondoffer mee te maken. Maar opnieuw zegt de geheimtaal van de schrift tegen ons, denk erom, dat geweldige herstel van Israël, dat kan alleen plaatsvinden op grond van de dood van het paaslam. Op grond van de dood van Christus, die gestorven is voor alle die in hem zouden geloven, opdat ze zouden leven en voor eeuwig behouden zouden zijn. We komen bij ons zevende en laatste voorbeeld. Dat vindt u in Handelingen 10. En nu gaat het over de volkerenwereld. Tot nu toe waren al die personen die ik genoemd heb Israëlieten, Joden. En nu gaat het om een heiden. Cornelius, een hoofdman over 100, een centurio in het Romeinse leger. Hij vertegenwoordigt als het ware dat hele geweldige Romeinse Rijk. Maar hij woont daar in Caesarea. Deze man heeft iets bijzonders. Hij heeft de God van Israël leren kennen. Hij weet verder nog niet van Christus, maar hij heeft de God van Israël lief gekregen. Hij dient hem. Mensen hebben respect voor hem. Kijk, hij is een van ons. Ja, hij is niet echt niet overgegaan tot het Jodendom. Hij heeft zich niet laten besnijden. Hij is niet ten volle een Jood geworden. Maar hij eert en hij dient de God van Israël. Hij bidt tot die God en hij vast. En dat is zo bijzonder. Maar die man is nog niet ver genoeg gekomen. Hij moet Jezus nog leren kennen. Hij moet de Messias van Israël nog leren kennen, die ook de Messias is voor de hele volkerenwereld, als ze het maar willen zien. En dan komt er een engel bij hem op bezoek. Dat is toch wel lekker, hè? Als er een engel speciaal bij je op bezoek komt, om je dat allemaal uit te leggen hoe het zit. En wanneer gebeurt dat? Op het negende uur. Dacht u dat dat er voor niks bij stond? Dat het net zo goed het achtste of het tiende uur had kunnen zijn? Nee hoor, 3 uur 's middags. Waarom? Omdat wat hier gaat gebeuren, is de eerste bekering van die groot aantal heidenen. He, dat hele huisgezin van Cornelius en al die mensen die onder hem vallen, komen allemaal tot bekering. Het is het begin van een groot werk van God onder de volkeren. Nou, denkt u dat de volkerenwereld beter is dan Israël? Geen sikkerpit. Als Israël behouden kan worden uitsluitend op grond van het offer en alleen door de genade van God, is dat precies hetzelfde voor de volkerenwereld. Het kan alleen door de genade van God op grond van het volbrachte offer. En dat is de geheimtaal van Handelingen 10. Die zegt, kijk eens, wanneer komt die engel bij Cornelius? Om als het ware de deur open te doen, zodat hij ook deel kan krijgen aan het heil. Op het negende uur. De tijd van het avondoffer dat gebracht werd in Jeruzalem. En dat spreekt van het offer van Christus. Dat is niet voor niks. Ik denk wel eens een keer, waarom zou die engel niet meteen zelf even het evangelie hebben kunnen uitleggen aan Cornelius? Want wat die engel zegt is alleen maar, je moet Petrus bij je laten roepen. Die weet het, die kan het je vertellen. Wist die engel het dan niet? Ja, in feite wel. Maar als die engel het evangelie had verteld aan Cornelius, dan had Cornelius kunnen zeggen, zeg meneer de engel, spreek je eigenlijk uit ervaring? Weet jij van verlossing? Nee, natuurlijk niet. Verlossing gaat over mensen, niet over de engelenwereld. Die engel kon niet uit ervaring spreken. Maar bovendien, het moest iemand uit Israël zijn. Het evangelie, de allereerste evangelisten waren Joden. Petrus moest bij Cornelius op bezoek komen. Dat viel niet mee, want hij was van huis uit gewend dat je niet bij een heiden op bezoek gaat. Dan kun je je verontreinigen. Daarom kreeg hij nog een speciaal visioen om hem over de streep te trekken. Maar Petrus heeft de boodschap begrepen en hij gaat bij Cornelius op bezoek en hij vertelt het evangelie. En het mooie is, voordat hij uitgesproken is, valt de Heilige Geest op al die mensen en ze worden vervuld met de Heilige Geest. En ze worden allemaal gedoopt en het worden christenen. De eerste christenen uit de heidenwereld. Ongelooflijk verhaal. Nee, gelooflijk verhaal. Een bekering massaal. Maar gebaseerd, degenen die de geheimtaal verstaan, die hebben dat gezien, gebaseerd op het offer, op het werk van de Heer Jezus. Trouwens, dat legt Petrus in zijn evangelieboodschap ook keurig uit. Heel bijzonder, daar is het begonnen. Het begon in de paasnacht voor Israël. Het kreeg zijn hoogtepunt in datgene wat er gebeurde op het kruis, toen de Heer Jezus stierf, op het negende uur. En sindsdien gaan die twee grote projecten van God door. Het ene project van Handelingen 3, dat uiteindelijk uitmondt in de tijden van verkwikking, in de tijden van herstel voor Israël. Maar ook het andere project dat doorgaat onder de volkeren, waar de vele worden toegevoegd. vanuit hetzelfde evangelie. Vanuit datzelfde grote gebeuren. De tijden van het avondoffer. Het negende uur. Toen de Heer Jezus stierf voor de zonden van alle die in hem zouden geloven. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer, dat die geweldige boodschap vandaag nog steeds in de wereld mag uitgaan. En dat we het nog steeds aan mensen mogen vertellen. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Dat is het enige. Je hoeft je alleen maar in geloof over te geven. En hem toe te laten in je leven. En hem te gaan volgen en hem te gaan dienen. O Heer, laat ook in deze dag dat nog massaal mogen worden verkondigd. Laat er velen erdoor geraakt worden. Dank u wel, Heer, dat u doorgaat met uw werk. We bidden dat voor uw volk Israël. Ook vandaag worden er toch mensen de ogen geopend, ook in dat volk. En gaan ze Jezus herkennen als wie hij werkelijk is. En gaan ze zijn offer ook in geloof voor zichzelf toepassen. Maar dat geldt ook voor de heidenwereld. Dank u dat het nog steeds mag doorgaan. Laat door uw Heilige Geest nog vele harten geraakt worden. Tot vernieuwing, tot inkeer en herstel. Dank u wel voor uw boodschap, voor uw woord. Dank u wel voor dat kostelijke negende uur waarop zoveel moois gebeurd is. En dat allemaal omdat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dank u wel, Vader, voor die geweldige boodschap. Laat uw naam verheerlijkt worden ook in deze dag, in onze levens en in alle die nog in geloof tot u komen. Tot uw eer en verheerlijking. We bidden het in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.